Goedemiddag broeders en zusters, welkom bij deze middagdienst. Onze voorganger is dominee Kwant, organist Aart van Andel. Na het welkom en de mededelingen door de ouderling van dienst, beginnen we de dienst met gezang 305, de versen 1 en 2. Na welkom en mededelingen, gezang 305, vers 1 en 2. Na stilgebed en votum vervolgen we de dienst met psalm 33, de versen 1, 2 en 8. Na stilgebed en votum, psalm 33, de versen 1, 2 en 8. Na het gebed hebben we de schriftlezing Matthäus 7, de versen 13 tot en met 29. Na het gebed de schriftlezing Matthäus 7, 13 tot 29. Gezang 326, versen 1, 4 en 5. Na de collecte, gezang 326, versen 1, 4 en 5. Met de kondiging.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis verbonden via het internet. Een hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook vanmiddag is dominee Kwant onze voorganger. En we beginnen deze dienst met het zingen van uit gezang 305 vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen stil zijn voor God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Komt nu met zang en roer te snaren, gij volk dat leeft van 's Heeren recht. Wij zingen Gods lof met de woorden van Psalm 33, vers 1, 2 en 8. Psalm 33, vers 1, 2 en 8.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Ja, Heere, wij wachten stil op uw ontferming. Want ons hart heeft zich in u verheugd. Komt u te hulp en geeft u bescherming. Want uw heilige naam is onze vreugd. Dat zongen wij en we vouwen de handen, Heere, en we zeggen het nog eens. Want we kunnen dan toch niet beter doen dan stil te worden en zo uw genade, uw liefde, uw ontferming in te wachten. Stil worden. We zeggen het, we doen het. Maar we weten wel bij onszelf, Heere God, zo gemakkelijk is dat nog niet. Wel eens voor zo eventjes. Maar echt stil zijn en echt de woorden van u verwachten en afwachten. Heere, wij belijden u. Wij praten er zo gauw zelf weer doorheen. En als uw antwoorden en uw woorden niet al te snel komen, dan worden wij het ook alweer gauw zat om stil te zijn. Er zijn zoveel stemmen in onszelf en om ons heen, in deze wereld, die om de voorrang strijden. De stilte is zomaar weg. Maar wij bidden u, Heere God, dat we die stilte toch in deze dienst mogen proeven. Om eerbiedig naar u te gaan luisteren. Om uw stem te vernemen uit uw woord, de Bijbel. Woorden van zo lang geleden, woorden uit een hele ander stukje van deze wereld, uit hele andere culturen, tegen hele andere achtergronden dan die wij hebben. Eigenlijk, Heere God, kunnen we ons niet voorstellen dat zulke oude woorden nog steeds levend zijn en krachtig zijn. En dat ze iets aan ons persoonlijk in de 21ste eeuw te zeggen zouden hebben. En toch is dat zo. Want zo is dat met uw woord. Uw woord. En daarom altijd krachtig, altijd levend, altijd actueel. Bepaal onze harten daarbij. En laten de dingen die wij doen, in bidden, danken, offeren, zingen, Bijbel lezen, daarmee in overeenstemming zijn. Geef ons opnieuw daarvoor uw genade en het licht van uw Heilige Geest. Dat Hij doet wat wij niet kunnen. Harten openbreken, harten vernieuwen, harten neigen tot u. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit de Bijbel, Matteüs 7, vers 14 tot en met 29. Matteüs 7, vers 14 tot en met 29. Dat is een stukje uit de bergrede. We lezen de woorden die de Heer Jezus daar heeft gesproken, vanaf vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen... Ik ben in de war, hoor. Ja, u hoort... Ja, het is heel vriendelijk van u dat u niet reageert. Maar ik ben echt in de war. Want ik zei Matteüs 7 en ik begin bij 6. Dus dezelfde bladzijde. Goed, overnieuw. Vanaf vers 13 dan. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom geen goede. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en ze stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal met een dwaze man worden vergeleken die zijn huis op zand heeft gebouwd. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en ze sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. U mag uw gaven aan de Heere geven en wij zingen daarna gezang 326 vers 1, 4 en 5. Gezang 326 vers 1, 4 en 5. Wat heb ik het iets? Nou, hier staat toch gezang 326 bij mij, maar u hebt... Nee, gezang 326, ja. Oh, wacht even. U hebt een... dat doet u daarna. Nou, ik ben met een meritaat, dat zal het wezen. Ja. We zingen inderdaad nog Psalm 119 na die schriftlezing. Ja, die hebben we erin gevoegd. Psalm 119, vers 2 en 21. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Matteüs 7, vers 28 en 29. Matteüs 7, vers 28 en 29. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En na de verkondiging zingen wij gezang 481, vers 1, 2 en 4. Gezang 481, vers 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gezag. Het is eigenlijk een beetje een belast woord geworden voor ons vandaag. Misschien moet je zelfs wel zeggen, het is een beetje een vies woord geworden. En misschien hebben we het er met z'n allen ook wel een beetje naar gemaakt. Dat gezag een woord is geworden dat je soms eigenlijk bijna niet meer durft te gebruiken. Want hoe vaak gebeurt het niet dat mensen die gezagdrager heten, zo'n plechtig woord, hè, gezagdrager, dat die bepaalde verantwoordelijkheden krijgen, die ze natuurlijk vervolgens gaan uitoefenen, en dat dan vervolgens blijkt dat ze in dat gezag dat ze uitoefenen, dingen doen daar een beetje onder de grond, die ze onder de pet houden, die ze verborgen proberen te houden en die op een kwaad ogenblik, of misschien moet je zeggen op een goed ogenblik, dan toch naar boven worden gewroet, door journalisten bijvoorbeeld, en die dan zo'n gezagdrager eigenlijk ja, helemaal door de grond doen zakken. Als ze dat dan op dat moment aanvaarden, dan slaak je nog een zucht van opluchting, maar als ze vervolgens gaan krabbelen om toch dat hoofd boven water te houden, dan krijg je er nog meer een hekel aan, hè? En dat gebeurt niet één of twee keer, maar dat lijkt wel aan de orde van de dag te zijn. Dat mensen die sleutelposities in de samenleving hebben, en die dus ook gezag hebben en ook macht hebben, dat die daar eigenlijk niet tegen bestand zijn. En dat ze vroeg of laat een keer voor de bijl gaan. Een goed deel van onze crisis waar wij in zitten is natuurlijk daar ook aan te wijten. En daar kun je niet vrolijk van worden. Dus je zou bang worden om gezagsdrager te zijn. En als je niet gezagsdrager bent en die krijgt meteen te maken, dan heb je de neiging om als je hem of haar een hand hebt gegeven, je vingers van je hand na te tellen. Een beetje die sfeer. En toch blijven er natuurlijk mensen met gezag. En ook wel mensen die gezag hebben op een manier waarvan je denkt van, ja, dat lijkt ook weinig moeite te kosten. Dat schijnt wel vanzelf te gaan. Neem het op school, hè? Onze tieners weten het wel. Toen ik met wat bibberende knieën aan mijn onderwijsloopbaantje begon, trof ik op mijn eerste schooldag een brugklas. Nou, het was voor hen de eerste keer en voor mij was het ook. En na afloop dacht ik van, ach, dat viel helemaal niet zo tegen. En toen kwam HAVO 3 binnen. Toen was het gauw afgelopen met mijn zelfvertrouwen. En dat heeft ook een poosje geduurd. En met enige jaloersheid keek ik naar die leraren en leraressen, ach, die het allemaal eigenlijk met hun pink leken te doen, hè. Ze zeiden stil en het werd stil. Ze zeiden boeken op tafel en de boeken gingen op tafel. Nou, dat zal hen misschien ook enige tijd gekost hebben, maar je hebt van die natuurtalenten. Van die natuurtalenten die inderdaad dat zomaar eventjes doen en die stralen ook inderdaad gezag uit. Soms heeft het met ervaring te maken, gezag. Dan ben je in de Tweede Kamer bijvoorbeeld en dan is er een onderwerp aan de orde en iedereen moet daar zijn zegje over doen. En dan komt er een jonge woordvoerder die het allemaal nog niet zo goed op een rijtje heeft en die het ook nog niet zo makkelijk kan verwoorden, maar hij maakt eigenlijk wel een punt. Maar de mensen lopen door. Het gesprek gaat door, de discussie gaat door. Het is net of die man of vrouw niet gesproken heeft. En dan komt er een ander, zo'n politiek dier, die het helemaal in de vingers heeft en die gaat voor het spreekgestoel te staan. En die zegt precies hetzelfde. En iedereen begint te knikken en ja te roepen en zich daarna te voegen. En dat jonge broekje denkt van, zei ik niet hetzelfde? Ja, je zei wel hetzelfde, maar het kwam niet over. Het had geen gezag. Leeftijd, ervaring, dat doet ook wat, hè? Je kan gelijk hebben, zeggen we wel eens. Maar je moet ook nog gelijk krijgen. En dat zijn echt twee dingen. Gelijk hebben en gelijk krijgen. Dus gezag, ook al hebben we er niet zoveel mee op, ook al is het belast geworden vandaag, het is er nog wel degelijk en we hebben het ook nodig. Dat hoop ik, gemeente, dat we daarvan overtuigd zijn. We hebben het ook nodig dat er mensen zijn die ons bij de hand nemen, die ons leiden. Want we denken wel dat we de dingen allemaal zelf al kunnen verzinnen. Maar ja, allemaal zelf de dingen verzinnen, dat levert niet altijd dezelfde dingen op, hè. Dus er zullen toch wat mensen moeten zijn die boven komen drijven en die ons een beetje daarin leiden. In de Bijbel, daar is op een gegeven moment de Heer Jezus aan het woord. In de bergrede. Dat is een hele lange preek. En dat zal misschien nog wel langer geduurd hebben dan datgene wat wij hier op schrift hebben. Matthäus wijdt er 3 hoofdstukken aan. Een stukje uit vers 6 per ongeluk gelezen. Vers 7 een stuk. En op een gegeven moment, dan eindigt natuurlijk ook die preek, want elke preek houdt een keer op. Dus de Heer Jezus die is op dat moment waarop wij amen zeggen. En dan kijk je naar de mensen. Dan overzie je de menigte die daar naar die preek van de Heer Jezus geluisterd heeft, naar die bergrede. En dan staat er, toen Jezus deze woorden had geëindigd, toen zijn preek klaar was, stonden de mensen versteld van zijn les. Want, zegt hij, hij overdreef zijn als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Dus op de een of andere manier, gemeente, komen die woorden van de Heer Jezus over, die maken indruk. Die hebben iets waardoor de mensen er echt door bevangen raken. Ze staan er versteld van. Het dringt tot hen door. En dat blijkt dan heel anders te zijn dan wanneer de schriftgeleerden aan het preken zijn en hun onderwijs aan het geven zijn. Hoe komt dat nou? Dat als die schriftgeleerden hun woorden aan de mensen geven, dan... Je moet er naar luisteren natuurlijk, maar het verandert hen niet echt. Het maakt geen indruk. Slap. En dan komt de Heer Jezus en dan hangen de mensen aan zijn lippen. En dan is daar blijkbaar iets wat hun harten opent, wat hun levens beïnvloedt. De verhalen komen los. Zijn woord werkt. In tegenstelling tot al die andere woorden die gehoord worden. Hoe komt dat nou? Komt dat omdat de Heer Jezus het allemaal een beetje makkelijker aanpakte? Het allemaal niet zo moeilijk maakte, niet zo ingewikkeld? Haalde hij de scherpe kantjes er een beetje af? Dat willen wij wel eens graag, hè? Wij willen niet al te scherp tegen elkaar wezen. En we moeten vooral ook niet al te scherp tegen elkaar praten en de dingen op de spits drijven. En daar komen maar ongelukken van. En dan krijg je ruzie van, lopen de mensen uit de kerk. Ja, welke dominee wil dat nou? Dus een beetje kalmpjes aan, hè? Niet al te scherp. Doet de Heer Jezus het zo en troeft hij daar met de schriftgeleerden af? Want ja, die konden wel scherp zijn, hè? Is de Heer Jezus minder scherp? Nee. Ja, nee. Goed. Kijk u eens, gemeente, met mij naar Matthäus 5, vers 17. In die bergrede. Daar staat, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om ze te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Dus de schriftgeleerden naar de Heer Jezus, ze zijn allebei met de Bijbel bezig. Maar als de Heer Jezus aan het predikeraadsgemeente zegt, je moet nou niet denken dat ik iets weg zal slijpen wat je in het woord van mijn vader vindt, dat blijft allemaal staan tot op de punten en de komma's. Niet één titel, niet één jota zal voorbij gaan voordat dit allemaal is gebeurd. Dus dat is het blijkbaar niet. De Heer Jezus die kon net zo scherp formuleren en net zo scherp de woorden van zijn vader naar de mensen brengen als dat ze dat van de fariseeën hadden gehoord. Trouwens, dat zegt de Heer Jezus hier in het algemeen, maar je kan dat natuurlijk ook uit een paar voorbeelden wel halen. Neem daar bijvoorbeeld hoofdstuk 5 vers 43. Hoofdstuk 5 vers 43. Daar staat, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en die u vervolgen. Dan noemt de Heer Jezus een Bijbeltekst. En dan denk je er nog een beetje redelijk af te komen met die vijanden. Maar dan gaat hij zo'n Bijbeltekst nog eens zo aanscherpen, dat het er alleen maar moeilijker op wordt. Zo op het eerste gehoor. Dus inderdaad, de Heer Jezus maakt het hier in die zin niet gemakkelijk. We begonnen te lezen, althans toen we het goed gingen doen, bij Matteüs 7 vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. Weinigen zijn er die hem vinden. Nou, of gemakkelijk gesproken, zou je hier niet zeggen. En dan die woorden in vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar wie de wil doet van hen, van mijn vader die in de hemelen is. En velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet dit gedaan en hebben wij niet dat gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus de scherpte gemeente en op de spits drijven, dat was aan de Heer Jezus goed besteed. En daar zou je eerder zo bij weglopen, als je die woorden zo hoort, dan dat je daardoor gevangen raakt. Dat maakt het je niet zo makkelijk, hè? En toch maakt zijn woord indruk. En dat van de schriftgeleerden niet. Als je wilt weten hoe dat komt, gemeente, dan moet je wat in de Bijbel gaan bladeren. En dat wil ik dan ook met u doen. Ik wil met u naar Lucas 11. Lucas 11, vers 52. Daar wordt iets van de wetgeleerden gezegd. Er wordt namelijk gezegd, wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Dat staat ook in Matteüs 23, vers 13, maar daar staat het net ietsje minder. Daar staat, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk van de hemelen voor de mensen dicht. U gaat er niet zelf binnen en hen die binnen willen gaan, laat u niet binnen. En Lucas vult dan aan, u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Maar de schriftgeleerden, die wordt door de Heer Jezus verweten, dat ze zelf buiten het koninkrijk staan. Nou ja, je zou zeggen dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Dat moeten ze in zekere zin nog zelf weten. Het is erg, maar goed. Maar erger is natuurlijk dat zij niet alleen zelf buiten het koninkrijk staan, maar dat ze ook andere mensen die er wel in winnen, willen dat ze die tegenhouden. Dat is natuurlijk heel erg. Dat als iemand zelf iemand bij zich krijgt, zegt ik wil graag de deur naar het koninkrijk open krijgen, dat ze die gewoon voor zijn hart dichtslaan. Vroeger had je wel eens mensen die van hun dominee zeiden, die dominee van ons, die preekt er wel over, maar die preekt er niet uit. Of dat nou zo precies klopt, dat weet je natuurlijk niet zo. Het lijkt me niet leuk als je dat als dominee naar je toe krijgt, maar goed, moet je over nadenken. Je preekt er wel over, je preekt wel over de Bijbel, je preekt wel over de Heer Jezus, maar je preekt er niet uit. Je preekt niet uit de Heer, het komt niet uit je hart. Het zit de voeten hoog. Nou, zoiets was bij die schriftgeleerden aan de hand. Ze preekten wel over het koninkrijk, maar ze preekten er niet uit, want ze stonden er zelf buiten. En al die mensen die graag naar binnen wilden, die verhinderen ze dat ook nog eens een keer. Je zal het op je geweten hebben trouwens, hè? Je zal het op je geweten hebben. Dat je zo door de Heer Jezus getypeerd wordt. Ze hebben de sleutel van de kennis weggenomen. De sleutel van, laten we maar even dat beeld blijven van het koninkrijk der hemelen. De sleutel van de poort van het koninkrijk der hemelen. Hebben ze op slot gedaan, die deur. En de sleutel die hebben ze weggegooid. Er kan niemand meer in. En dat kon je merken, gemeente, aan de manier waarop ze spraken. Want in Lucas 4, vers 22, daar staat een opzienbarend woord over de Heer Jezus. Daar preekt hij in zijn vaderstad, in de stad waarin hij opgegroeid was, Nazareth. En dan staat er in vers 22, als de Heer Jezus gepreekt heeft, ze betuigden hem allen hun instemming en ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Kijk, daar heb je het. De woorden van genade die uit zijn mond kwamen. De Farizeeën en de Heer Jezus, ze bepreekten dezelfde Bijbel. En toch hoorden de mensen aan die preken hoe anders dat bij de Farizeeën in elkaar zat dan bij de Heer Jezus. Bij de Farizeeën hoorden ze hardheid, kildheid, opjagen, presteren. Je zou er doodmoe van worden. Daarvan zegt de Heer Jezus in een ander stukje, Matthäus 11, zegt hij, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust geven. Dat staat in datzelfde kader. Wordt ook heel vaak aangelegd, maar in dat kader staat dat. Doodmoe van alles wat er moet gebeuren vanwege de Farizeeën. Zegt de Heer Jezus, ik zal je rust geven. Bij de Heer Jezus is uit datzelfde woord van God de genade te proeven. Daarvoor, gemeente, is die immers op aarde gekomen. Daartoe wil die mensen bereiken en wil die mensen te spreken krijgen om het woord van zijn vader aan hen uit te delen. Maar dan ook zo dat de mensen proeven, hier zit warmte in. Hier zit bewogenheid in. Liefde. Genade. En dat, gemeente, dat is toch het woord waar het altijd weer om gaat, hè? Genade. Dat ongelofelijke woord dat mensen iets moois krijgen, terwijl ze compleet het andere verdiend hebben. Oordeel. Verwerpen. Dat woord dat mensen zegt dat God om hun eeuwig lot, om hun eeuwig hel bewogen is, terwijl ze allang al in de hel thuis hadden gehoord. Dat woord. Dat woord dat ernstig maakt en vrolijk, zou ik willen zeggen. Ernstig en vrolijk. En dat zou je kunnen afzetten tegen twee uitersten. En naar mijn overtuiging wil de Heer Jezus je juist ook voor die uitersten bewaren en wil je daar middendoor weer laten gaan. Je kunt soms in hele ernstige kerken komen en onder hele ernstige preken zijn. Ja, ik hoop dat u dit ook een ernstige preek vindt. Maar ik bedoel het, die ernst waarin de genade ontbreekt. Waarin dus ook geen vrolijkheid is. Waarin je niet hoort van wat Luther zei, die vrolijke ruil. Dat je ontzettend veel hoort over hoe erg het mis is met je, en ook met mij, en terecht. Maar waarin je niet hoort dat er een straal met licht uit de hemel is gekomen, die je daar juist bovenuit wil heffen. Die ernst, gemeente, die wil de Heer Jezus weg hebben. En je kunt soms ook hebben dat er een bepaald soort vrolijkheid ontstaat, omdat het met ons allemaal wel goed zit. Want Jezus Christus is ons grote voorbeeld, en wat zouden we verder tobben? En dan kun je vrolijk van worden. Maar het is de vraag of dat nou de vrolijkheid is die de Heer Jezus aan je wil geven. Hij wil genade aan je geven. En daarin komt ernst en vrolijkheid bij elkaar. En dat proefde de mensen. Dat wilde de Heilige Geest bij de mensen doen. En daarom had de Heer Jezus ook gezag. De inhoud van zijn woorden was zo vol genade, dat mensen zeiden van, dit is het. Dit is wat we nodig hebben. Dit is waar we op zitten te wachten. Of misschien als het even zo ernstig is dat we er niet op zitten te wachten, maar als je dan proeft wat de Heer Jezus daar eigenlijk mee wil, ja, dan zitten we erop te wachten. Genade. Die niet kan zonder schuldbesef, maar die ook meteen doorbreekt met dat schuldbesef en die je in de ruimte zet, de ruimte van Gods ontferming. Dat, gemeente, dat beheerste de preken van de Heer Jezus. En zo ging het de wereld door. En vandaag, ach, vandaag willen we toch eigenlijk niets liever dan dat. Dat we met elkaar in de kerk dat woord horen spellen. En dat u en jij dat in je leven hoort. Dat God, dat de Heer Jezus, dat de Heilige Geest zo je leven wil veranderen, vernieuwen. Door de genade in je harten te storten en je een compleet nieuw mens te maken. Alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, gemeente, dat spreekt daar toch van. Zijn hele weg van kribben naar kruis, het is toch vol van die genade. Wie zou voor zoveel zondaren sterven? Dan moet je toch een hoop genade in je lijf hebben. In je hart hebben. Nou, dan ben je bij de Heer Jezus bij het goede adres. Dus gemeente, laat u niet van de wijs brengen. Zoek nou in je leven naar die genade. Naar die vrolijke vrijspraak. Dat aangewezen wordt als schuldige. En zo door die genade die vrijspraak door het bloed van Gods Zoon. Zoek het. Je kunt het hier zomaar vinden. Hier. In de kerk. Je kunt het zomaar vinden als je thuis je Bijbeltje leest. Grijp het. Ontvang het. Laat het je nooit afnemen. En laat zo deze enige genadige gezaghebber ook echt gezag hebben in jou en uw leven. Amen. Zullen wij samen danken en bidden? Heere onze God, hemelse Vader, wij danken u innig dat dit woord, die genade, nog altijd klinkt. En dat dat spreekt met macht. En dat het overal wordt gebracht en volbracht. En dat u zo uw liefde geeft. En ons met die liefde overwint, zodat zo ook wij uit uw liefde leren leven. Heren, wat is dat machtig? Wat is dat ongelooflijk? Dat u niet van ons ernstig sombere mensen wilt maken en ook niet wild vrolijke mensen, maar dat u ons ernstig vrolijk wilt maken door die genade. Door dat woord dat zo met gezag naar ons toekomt uit uw eigen hemel. Wij bidden u dat u, drie-enige God, u Heer Jezus, zo met gezag door ons wordt ontvangen. Dat wij uw woorden niet laten voor wat ze zijn. Dat we er onze oren niet voor dicht stoppen. Maar dat we met rijkhalsend verlangen uitzien naar de kracht van dat woord. Dat altijd weer wordt gezaaid, altijd weer wordt gesproken. En dat om oprapen vraagt, om ontvangen, om verwerken. Laat niemand van ons in ongenade leven. En daarom ook ongenade over anderen uitroepen. Bewaart u ons ervoor. Het gaat zo rap, zo onbedacht soms. Dat wij ook in deze dingen, juist als christenen, ook echt genade mogen uitdelen. Die we zelf hebben ontvangen. Houd ons zo dicht bij u. En bij het spoor van uw genade. Dat zo helder in uw woord wordt uitgetekend. Wij danken u voor deze zondag. En wij bidden u aan het einde daarvan voor de week die daarmee is begonnen. Voor sommigen onder ons, Heere God, zal het wellicht een vakantieweek zijn. Rust, erop uittrekken, nieuwe energie opdoen. Laten ze het goed mogen hebben onder uw hoede. Jongeren en kinderen hebben vakantie. Ze mogen even uitblazen. Laten ze ook daardoor weer met frisse moed straks verder mogen gaan. En geef ze een fijne week. Wees met hen die hun arbeid weer opzoeken morgen. Zegen ze op dat plekje wat ze mogen innemen. En laten ze daarin ook hun werk welgemoed mogen doen. Wees met hen voor wie werk is... wat ze op dit moment alleen in theorie kennen, omdat ze in ontslag zijn gekomen, of geen werk nog hebben kunnen vinden, of in een procedure zijn gekomen van ziekte en afkeuring. Het kan zo schrijnen, het kan zo zeer doen. Behoed u hen bij uw genade. Wij bidden u voor ouderen, als ze hun jaren verder gaan, als ze lichamelijk achterop raken, als ze misschien het gevoel krijgen door alle discussies in onze samenleving, we konden er maar beter niet zijn. Geeft u hun gedachten van aandacht van u, van zinvolheid in familie, in gezin, in een buurt. Laat hen ook helpende handen er voor hen mogen zijn, om hen te merken dat ook zij waardevol zijn. Ook al ben je dat misschien in eigen oog niet meer. En laten we ook zo, op de plek waar u ons stelt, gemeente van de Heer Jezus Christus mogen zijn. Wij bidden u voor onze samenleving. Wij bidden u voor gezagsdragers. Wij bidden u voor ons koninklijk huis, voor onze regering, onze Eerste en Tweede Kamer, voor onze burgerlijke en provinciale overheid. Wij bidden u voor hen die in onze maatschappij sleutelposities bezitten en die daar geplaatst zijn. Zij dragen gezag, zij hebben invloed. Laten zij dat zo mogen doen, Heere God, dat dat uw goedkeuring kan wegdragen. en bewaar hen voor uitgeleiders. Wij bidden u voor de verkondiging van uw rijk wereldwijd op deze aarde. Dichtbij in missionaire projecten in ons eigen land. Ver weg in landen waar dat woord nog nooit heeft geklonken of waar het nog dieper wortel moet schieten. Bij uw oude volk Israël. Laat uw woord overal klinken. En laat er gezocht worden in die woorden naar de genade van de Heere Jezus. Zo hebt u dat toch bedoeld. Ga zo met ons. In alle dingen neem onze dankzegging en onze gebeden aan. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen Psalm 135 vers 2. We belijden ons geloof en zingen vers 10. Psalm 135 vers 2 voor en vers 10 na de geloofsbelijdenis. Samen met alle heiligen belijden wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Aan u heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.